Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Teuntje.
Gijsje.
De wereld staat in de fik.
Ja.
Ik heb een hele turbulente week achter de rug, waar ik het zo meteen even met mijn moeder over wil hebben. Ik weet niet of dat per se een makkelijk gesprek wordt, Teun.
Nee. Moet ik me alvast een beetje psychisch voorbereiden?
Ik zou zeggen, haal jij de dokter Phil in jezelf maar eens even naar boven.
Oh, en die zit altijd heel erg bovenaan.
Laat die spreken. Maar jij hebt ook geen makkelijke week gehad, hè? Jouw dingen die jou helemaal niet
bevallen. Die mij helemaal niet zinnen.
Nee. Nou, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben.
En ja, hoe zal ik het zeggen, Gijs? Een sociologisch-historische vraag.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teuntje.
Hoe is het?
Ja, Teun, wat zal ik zeggen?
Ja.
We hebben natuurlijk ooit toen die oorlog in Oekraïne uitbrak.
Ja.
Toen lag ons ook zeer zwaar op, ja, de maag. Klinkt een beetje raar, op het hart, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dacht ik ook van, ja, je moet toch ook die podcast blijven maken. Want dat is ook, het is ook een interessant tijdsbeeld.
Ja.
En op zich, hoe erg die oorlog ook is, daar wen je ook weer aan dat het zo is. Dus het is niet meer dat dan de hele tijd voor in je gedachten is. Alhoewel het wel natuurlijk ook een permanent soort unheimlich gevoel is.
Ja.
Dat die oorlog er is. Ik bedoel, voor ons unheimlich, voor mensen die erin zitten, afgrijzelijk. En nu is die andere oorlog ook weer uitgebroken. En ja, zonder er altijd pathetisch over te doen. Maar het is wel, het voelt wel alsof het net zich sluit of zo. Hè?
Ja.
Op een of andere manier.
Het is ongelooflijk onaangenaam.
Het is ongelooflijk onaangenaam. En het zijn natuurlijk twee totaal van elkaar. Nou, het zijn niet totaal los van elkaar staan, maar het zijn los van elkaar staande oorlog. Maar het voelt ook als een soort twee blobs die in elkaar kunnen gaan vervlechten. En dat het dan gewoon overal, het voelt echt zo wereldoorlogachtig.
Ja, zo voelt het echt, hè? Ja, ja. Ook omdat, ja, goed, die Amerikanen liggen daar met die schepen.
Die Amerikanen zijn wij allebei zeer betrokken. Dat Iran is natuurlijk een rare verbindende factor tussen die twee oorlogen.
En dan is het nog zo, ik bedoel, dat heb je dan met die Oekraïne-oorlog natuurlijk minder, maar dat ook, ja, dat je toch heel erg het gevoel hebt, en dat het ook gewoon voordeel als zo is, dat het ook overslaat naar hier. Gewoon naar spanningen hier in de samenleving.
Ja.
En dat maakt het. Ja.
Ja, niemand kan zich hier helemaal aan onttrekken.
Nee, tegelijkertijd, erg.
Het is ook gewoon een soort clash van culturen die daar plaatsvindt. Van.
Ja, ik sprak Martijn de Greven, die had dan het eerste openbaar debat tussen. Moet ik het zeggen? Ja, gewoon verschillende partijen, of mensen die zich betrokken voelen bij het conflict, of vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, vertegenwoordigers van Palestijnse gemeenschap. Dus een hele zaal vol, waar gewoon met heel veel politie erbij en zo. Dat was dan het eerste debat. En dat ging er dan heel erg om, natuurlijk, van we moeten zorgen. En daar is Femke Halsema ook heel erg mee bezig. En wat mij betreft, vast nog voortreffelijk.
Ja.
Ik zeg van ja, laten we nou alsjeblieft niet al die spanning hier brengen. Maar tegelijkertijd ja, worden er dan Joodse scholen, die worden dan dichtgehouden. Niet omdat ze kennelijk concrete aanwijzingen zijn, maar wel dat mensen zich er bang voor voelen. En dat je van, ja, wat
herdenkingen worden afgelast.
Dat vind ik al helemaal zo. Denk je van ja, worden herdenkingen afgelast omdat mensen bang zijn voor geweld, terwijl we daar juist voor...
herdenken. Ja. Dat is de reden dat je die herdenking organiseert. Ja. Ja.
En dan de een na de andere soort... dat is dan niet zo belangrijk als dit. Maar goed, de een na de andere soort persoonlijke verklaring van mensen van... ja, ik kan nu toch niet langer stil zijn. En dat vind ik dan allemaal eigenlijk ook weer heel soort...
Elke verklaring die je daarover doet, slaat ook de plank weer mis. Dit wat we nu zeggen, slaat in zekere zin de plank natuurlijk ook mis. Tegelijkertijd gaat het toch ook over wat je bezighoudt. En het is niet zo dat dit mij en jou, neem ik aan, op een of andere manier koud kan laten.
Nee.
Dus het bepaalt alles ook een beetje.
Ja.
Dus dat.
Boeten en Gijs.
Ondertussen werd mijn huis geschilderd. Daar zul ik het zo meteen met mijn moeder ook nog wel over hebben. En dan word je dus uit je huis gedreven, min of meer, door mensen die je daar zelf voor hebt ingehuurd. Mensen die je er zelf voor hebt ingehuurd. Dus dan is het een gigantisch luxe probleem. En toen moesten we ook zo al onze spullen inpakken in dozen. Ja. Zodat bijvoorbeeld de boekenkasten geschilderd konden worden. En ja, dan overvalt me ook een diep gevoel van wat...
Al die spullen.
Al die vieze, oude zooi die je achter je aan aansleept. En toevallig was ik een tijd geleden bij een vriend. En zaten ze te eten. En die had het erover dat er een zeker moment in zijn leven was dat hij een radicale verandering meemaakte. En dat hij toen nog 2 koffers met spullen had. Dat het enige was wat hij bezat.
Maar nu niet meer.
Nou, nu niet meer. Maar het is nog altijd een stuk minder dan wat ik allemaal achter me aansleep. Maar ja, dat vond ik toen zo'n aantrekkelijke gedachte, dat je een reset in je leven hebt, waarin je je hele wezen verkleint tot 2 koffers met spullen. Nu zit tegelijkertijd, denk dan ook meteen aan de heel erg niet luxe positie die je kan hebben als je moet vluchten.
Ja.
Of als je inderdaad gedwongen wordt om je leven tot 2 koffers met spullen te reduceren.
Ja.
Dus het heeft ook iets heel naargeestig. Maar als het een keuze is, of als je er zelf toe kan zetten, aantrekkelijk zijn.
Ik heb jou eerder, hadden we het over, volgens mij nog vorige week of zo, over een periode in mijn leven dat ik soort, weet ik wat, 1,5-2 jaar van huisje naar huisje trok. En toen had ik weer heel veel dingen in de opslag.
Ja.
Maar dan had ik ook, bij wijze van spreken, 2 koffers. En alles wat er in die opslag was, dan op een gegeven moment vergeet je dat ook. Dan heb je dus totaal niet nodig. Dus dat blijkt. Maar het gekke is, dan op een gegeven moment haal je het weer in huis.
Ja.
Dat doe je natuurlijk een deel daarvan ook wel weer weg. Van, nou, dat heb ik nu echt niet meer nodig.
Je gooit af en toe plukjes weg van dingen.
Maar dan wen je er toch ook weer aan.
Ja, en het is ook al die dingen die je dan door je handen laat gaan. Het bepaalt ook een beetje je wezen. De boeken die je gelezen hebt en die je het waard vindt om te bewaren.
Ja.
Al mijn Beatles platen, domme foto's in lijstjes die ik ooit in een lijstje heb gedaan.
Ja. Ja. Nou ja, er zijn mensen die zijn namelijk die zijn een soort opeens radicaal tegen de boekenkast.
Ja.
Nou, daar kan ik me toch niet in vinden. Ik snap wel jouw filosofie over de twee koffers.
Ja.
Maar tegelijkertijd
is de boekenkast ook wie je bent.
Ja, ook dat je er gewoon... Ik vind het zo heerlijk om daarna... Ik sta er soms echt even, weet ik wat, 10 minuutjes of zo naar te staren. Ook op zoek naar boeken die ik dan nog niet... Er staan natuurlijk ook altijd heel veel boeken in die je niet hebt gelezen. Maar dan kom je ook weer tegen en dan komen er weer herinneringen op aan die boeken.
Ja, ik heb een tijdje geleden voor mijn podcast een man gefotografeerd die amateur, of hij was vooral fotografieverzamelaar, maar ook fotograaf, maar amateurfotograaf.
Vind het grappig als jij zegt voor mijn podcast.
Ja, voor een van mijn podcasts, voor mijn Volkskrant podcast, mijn interviewpodcast. Ik ben zijn naam even vergeten. Ik gok nu Ton Grote, maar ik weet niet of dat het was. Kan ik zo meteen opzoeken. En die fotografeerde ook als liefhebberij. En hij werkte iets ambtenaarachtigs, was zijn werk. En die had op een gegeven moment was zijn moeder volgens mij gestorven. En zijn vader woonde nog in zijn ouderlijk huis.
Ja.
Maar was ook aan het eind van zijn leven. En toen is hij in de laatste jaren van het leven van die vader, is hij elk object in hun huis is hij gaan fotograferen.
Oh, dat heb je wel eens verteld.
Ja, en daar heeft hij een prachtig boekje van gemaakt. Eindhovense weg 56 heet dat. Hij wil niet zeggen in welke gemeente het is.
Oh ja.
Maar Eindhovense weg 56. En dan zie je dus dat boekje en daar staat werkelijk elk pannetje, overhandschoentje, radiootje.
Dat is een leven.
Nou, precies. En dat zijn natuurlijk volstrekt willekeurige dingen. Ja. Ze zijn wel heel erg tijdsgebonden, want het zijn duidelijk spullen van een oud mens. En denk je van, ja, het is ook weer zo dat deze op het oog willekeurige verzameling spullen is ook wie die mensen waren.
Dus eigenlijk koop je ook spullen en definieer jezelf in die spullen.
Ja, eigenlijk is het, je hebt zo'n omslag van zo'n boek van Murakami over iemand die persoonlijkheidsloos. En de omslag van dat boek is, zie je allemaal een soort gekleurde strepen.
Ja.
En die vormen samen het silhouet van iemand. En dat silhouet is wit.
Ja.
Dus het is, de persoon is weg, maar eigenlijk al die spullen eromheen vormen ook wie je bent.
Ja.
Dus het is, maar goed, daarom is het misschien ook aantrekkelijk om op een gegeven moment geen spullen meer te hebben. Dat je dan ook kan denken van, nu ga ik mezelf opnieuw aan. Nu maar kan ik een nieuw iemand worden.
Of zeg je dan, ik ben nu niemand.
Ja, maar dat moet toch ook heerlijk zijn? Om op een gegeven moment, je sleept ook maar je eigen slechte karakter en je eigen gesomber en alle dingen die je uit je verleden hebt, sleep je ook maar met je mee.
Ja.
En het is natuurlijk ook lekker om op een gegeven moment het gevoel te hebben van, nu ben ik helemaal vrij en nu kan ik in principe opnieuw beginnen.
Ja,
dat zal ook wel een illusie zijn, maar goed.
Dit vind ik bijna
een teunoplossing. Alsof je de oplossing hebt. Ja,
ja. 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 Tegelijkertijd denk ik ook, Gijs, want als inderdaad, want dit was deze man fotografeerde aan het huis van zijn ouders. Als je een huis uitruimt van een opa of oma of van je ouders, dan denk je ook, jeetje,
wat een zooi.
Wat een zooi.
Ja.
En ook vaak, bijvoorbeeld, Nathalie moest op een gegeven moment dan de kleren van haar moeder
opruimen.
Ja, en uitzoeken van, willen we er nog wat van hebben of niet? En die vader had die kleren, denk ik wel een jaar of misschien wel langer laten hangen.
Ja.
Dus je identificeert of je blijft ook de persoon wel in die spullen terugzien.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het gekke. Dat ik, zoals nu, moest ik dan al die spullen inpakken. En dan gaan ze dus allemaal door je handen. En bij elk ding denk je natuurlijk, kan ik dit niet gewoon weggooien?
Ja.
Nou, dan zijn er de meest onzinnige dingen. Nee, dat kan ik absoluut niet weg. Ja. Dit moet ik bewaren. Du moment dat ik dood ben, is het volstrekt waardeloos.
Allemaal weg.
Ja, dus nu kan een onzinnig prul nog voor mij een enorme waarde hebben. En ik ben er niet meer en het is meteen volstrekt waardeloos.
Maar stel dan dat je al die prullen nu in een berging legt.
Ja.
Dan kan je ze gerust, zonder er ook maar aan te denken, 10 jaar in die berging laten zitten.
Zeker, maar dan het idee dat die berging af zou branden.
Ja.
Dit heeft Thomas Verbocht overigens gehad. Een hele berging vol met spullen.
Het was toch laatst in Rotterdam of zo? Een hele berging met waar allemaal kunstenaars bezig waren. Die helemaal was...
Was ook helemaal afgebrand.
Ja.
Ja, dus dat is...
Dat is verschrikkelijk.
Dat is iets verschrikkelijks. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk...
Het klinkt ook een beetje alsof je in een secte gaat of zo. En je doet afstand van al je aardse bezittingen. En dan denk je van, nu ben ik vrij en los.
Ja, maar dat is misschien wat mensen in een secte ook doen. Die denken dat ze hun hele oude leven kunnen afknijpen en iets nieuws kunnen beginnen. Ja, het is het leven stelt je voor onmogelijke...
Maar ik zie jou het niet doen.
Van al mijn spullen afstand doen. Nee, ik zie het mezelf ook niet.
Ik vind jou best wel een spullenmens ook.
Ja, ik ben geen hoorder.
Nee.
Maar ik snap het hoorderschap wel.
Ja, maar het komt omdat jij bent... Ik denk, misschien ben je een beetje een hoorder, maar je bent een kwaliteitshoorder. Snap je? Hoorders die halen alles maar binnen.
Ja.
Maar jij wil echt goede, mooie dingen. Vier verschillende drukken van platen van de Beatles. Of mooie schilder. Maar wel allemaal topspullen. Maar die wil je dan wel hebben.
Ja.
En daar
ik wil ook wel een collectie hebben van dingen.
Ja, maar dat is ook niet... Dat vind ik juist ook wel iets wat wel bij jou past.
Ja, maar het gekke is dat jij dat bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet hebt.
Nee.
Nee, dus dat vind ik eigenlijk wel benijdenswaardig van jou.
Nou, ik heb nu dus dat ik weet niet, door deze podcast, omdat ik hier wel eens over een boek praat en bij de etenstijd ook over...
Ja.
Dat ik opeens heel veel boeken opgestuurd krijg. Tenminste, heel veel, maar in ieder geval wel zeker 2 per week.
Ja, die komen je huis in, ongevraagd.
Ja, en die heb ik niet uitgezocht.
Nee, en wat vind je daarvan?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond het 2 maanden hartstikke leuk.
Ja.
Omdat ik toch ook wel een soort...
Toch gratis spulletjes.
Ja, ja.
Gratis dingen.
Maar nu denk ik, ja, god, wat moet ik daar allemaal mee? Ja, soms zie ik dan zo'n... Ze hebben tegenwoordig... hebben die boeken een bepaald soort envelop die dus helemaal gemaakt is dat je een dunner boek gewoon zo door de brievenbus kan duwen.
Ja.
En dan zie ik die envelop en dan wil ik hem eigenlijk al gewoon weer gewoon meteen retour sturen.
Ja, ja, maar goed. Het zijn de luxe problemen.
Het zijn de luxe
maar het is toch ook wat het leven een beetje bepaalt.
Ja.
Teun en Gijs.
Gijs.
Teun.
Wat ik wil even een klacht van het moderne leven aan jou voorleggen. Dat is namelijk als mensen je een berichtje sturen of misschien inspreken en dat de inhoud van het bericht is: kan ik je vanmiddag even bellen?
Ja.
Dat vind ik iets verschrikkelijks.
Echt waar?
Dus dat er niet even aangegeven wordt waarover het gaat.
Ja, ja.
Ja, dus dan denk ik. En ik denk dus, ja, ik ben iemand die rondloopt met een chronisch slecht geweten.
Ja.
Dus ik denk dan meteen: oh jee, ik heb iets fout gedaan. En dan ga ik helemaal nadenken. Dus dan zie ik dan dat deze persoon heeft mij nu een bericht gestuurd. Dan ga ik proberen alle conversaties die ik zeg maar in 2 weken met die persoon heb gevoerd en over die persoon heb gevoerd, allemaal na te gaan voordat ik überhaupt...
Maar jij denkt eigenlijk automatisch dat je tot de orde geroepen gaat worden, ter verantwoording geroepen gaat worden voor iets wat je fout
hebt. Dat ik iets fout heb gedaan.
Oh, wat grappig. Ik heb altijd iets heel anders wat ik dan denk.
Wat dan?
Ik ken het fenomeen ook. Ik vind het ook heel irritant trouwens. Ik ben het heel beetje... Nou, ik denk altijd dat ze me iets heel... dat ze iets...
Een geweldig aanbod gaan doen.
Nou, iets groots gaan aanbieden. En tegelijkertijd... ben ik al voorbereid op teleurstelling. Dus ik ben al... Ik heb eigenlijk enorme hoop en teleurstelling in één voel ik dan al. En ik vind het allebei onprettig.
Wat is de teleurstelling dan?
Nou, dat ik al weet van dat is natuurlijk niet zo. En dat is ook altijd niet zo.
Oh, ja.
Er is me nog nooit iets groots aangeboden in zo'n telefoontje.
Oh, ik dacht dat je misschien dacht van iets groots, maar dat je teleurgesteld bent omdat het niet het grootste is wat je eigenlijk zou willen.
Nee, maar het is vaak van... denk je dat we je moeder kunnen bellen over dit of dit? Bijvoorbeeld, is wel eens gebeurd.
Ja.
Of altijd vaak iets...
Ja, sorry,
iets wat ze een beetje... Want het kondigt ook vaak iets in wat ze niet per se makkelijk of leuk vinden... om te vragen of te zeggen. Dus het is niet iets waarvan ze ervan uitgaan dat je het prettig zal vinden.
Ja.
Maar het is ook weer niet iets levensveranderend.
Ik had iets van, dat zal al wel 8 jaar geleden zijn geweest, werd ik opeens gebeld door Peter van Inge over zomergasten.
Nou, precies dat.
Denk je van, of ik word zomergast of ik ga zomergasten presenteren.
Ja, ja.
Toen was het of ik voor een auditie een soort nep zomergast wilde zijn.
Nou, precies. Ja. Nou, dat is exact wat ik bedoel.
Ja,
ja, ja.
Ja, nou ja, goed. Dus.
En nu? Wat was het nu?
Het was helemaal niet iets ergs.
Het was vernederend, hè?
Ja.
Als je voor een auditie nepzomergast wil zijn.
Ja, dat is echt vernederend.
Dat is van alles het net niet.
Ja, en ook iets waar je gewoon helemaal geen plezier aan beleeft.
En dat was ook van, mag ik je daar vanmiddag even over bellen?
Ja.
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 Zouden we misschien een soort missieve kunnen uitsturen naar iedereen die deze podcast luistert? En misschien kunnen al die mensen hun vrienden daar ook van op de hoogte stellen?
Gijs. Als iedereen die naar deze podcast luistert...
Drie mensen.
En als daar dan weer 3 mensen... Dan is het probleem...
We hebben de hele wereld. Ja. Zo zouden we ook wereldvrede kunnen bewerken.
Ja, maar laten we dit probleem eerst oplossen.
Ja, oké. Iedereen moet het tegen 3 mensen zeggen. En die moeten het ook weer allemaal tegen 3 mensen zeggen. Het kan zijn dat je dan weer een keer terug hoort. Maar dat moet je dan maar accepteren.
Ja.
Dat het niet gewenst is... En eigenlijk niet beleefd om in te spreken of... te appen dat je 's middags gaat terugkomen met een telefoon.
Zeg dan gewoon in 3 zinnen even waar het over... Wat ik dus nu uiteindelijk na... Ik heb dus eerst, laten we zeggen, 2 uur nagedacht. Toen dacht ik, volgens mij heb ik niks verkeerd gedaan. En toen heb ik teruggeappt. Kom nu niet uit, maar...
App me even waar het over gaat.
Waar gaat het over?
Ja. En toen is er gewoon boter bij de vis.
Boter bij de vis, was helemaal niks aan de hand.
Hey, en Teun,
ik
wou hier nog iets over zeggen.
Ja.
Ik ben vergeten wat. Wacht even, ik moet even goed nadenken. Berichtjes, appje. Ik ben vergeten wat het was.
Oh.
Ja, ook wel eens leuk.
Ja, ja. Het overkomt jou nooit.
Nee.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Mijn hart maakt een sprongetje, want we gaan het weer hebben over Sky Showtime.
Yeah.
En je weet, Sky Showtime, dat is die heerlijke betaalbare streamingdienst Met een geweldig aanbod.
Ja, Gijs, we hebben het natuurlijk al een paar weken over het Pokerface. Hè? Dat is die heerlijke serie met Natasha Lyonne in de hoofdrol.
Wij kunnen daar niet genoeg de loftrompet over steken.
Nee, ik bedoel, als je een loftrompet hebt, dan ga je...
Steek hem over Pokerface, in godsnaam.
En ook gewoon aanhoudend, blijf die loftrompet maar steken.
Ja, gaat vanzelf, als je Pokerface
Het gaat vanzelf. Ja. En Natasha Lyonne die speelt natuurlijk die onweerstaanbare Charlie Cale. We hebben het er al heel veel over gehad. En toen heb ik ook vorige week gezegd van nu mogen we bekendmaken wat ze nog meer in de aanbieding hebben, Gijs.
Ja, en?
Het valt niet tegen.
Nee?
Nee, het is fantastisch.
Neem me mee, neem me mee.
Nou, de Halloween-liefhebbers, Gijs. Ja. Nou ja, ik weet, jij bent een van de grootste Halloween-liefhebbers van de Watergraafsmeer.
Ja. Ik leef voor Halloween.
Jij leeft voor Halloween.
31 oktober staat het met een grote rode cirkel in mijn agenda.
Hartstikke mooi, zo'n bloedende rode cirkel. Ja. Nou, die Halloween-liefhebbers met jou, Gijs, die kunnen een hart ophalen met klassiekers als Scream en Psycho.
Ja.
Maar ook een film, ik weet niet of dat nou echt met... Ik vind het niet echt Halloween, maar het is wel heel eng op een bepaalde manier, Gijs.
Zeker.
De film Tár.
Ja.
Tár.
Over een vrouwelijke dirigent.
Het is een fantastische film.
Ja, dat is heel
indrukwekkend. Met Cate Blanchett sowieso. Ik weet niet of die vrouw heel veel lof krijgt, maar ik vind het een van de beste actrices van de afgelopen jaar.
En als je, zou maar zeggen, een huiverinwekkende film over de wereld van de klassieke muziek
Ik vind Tár, misschien nog wel enger dan Scream.
Ja, zeker. Ja. En wat dacht je van Downton Abbey?
Oh, heerlijk.
Maar liefst 8 seizoenen van The Office.
Ja.
Voor zowel klassiekers als nieuwe series en films kan je terecht bij Sky Showtime.
Nou, ik ga een paar weekjes vrij nemen, Gijs.
Ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd, Teun, naar de serie Yellowstone.
Oh ja, daar heb ik veel over gehoord.
Ja.
Gijs, dit klinkt namelijk allemaal heerlijk, hè? Ja. Het gaat over de Duttons.
Ja.
Ken je de Duttons?
Ja, nee, maar...
Nou, dat is een Amerikaanse familie die de grootste ranch van de Verenigde Staten bezit.
Waarom is daar niet eerder een serie over gemaakt? Nou, dat is toch een gouden onderwerp?
Ze zaten te wachten op Sky Showtime, want die hebben gewoon een neusje voor kwaliteit.
Wie staat aan het hoofd van die familie?
John. Ja, gewoon John. Maar niet zomaar John, want John wordt fantastisch neergezet door Kevin Costner.
Ach, wat leuk om die weer eens te zien.
Ja, old Kevin.
Ja.
En John Gijs, die probeert op goud eerlijke wijze geld te verdienen met die grootste ranch in Amerika. Maar dit wordt hem bijzonder moeilijk gemaakt.
Oei,
nou, ik ben benieuwd hoe die daaruit komt.
Ja.
Alle 5 seizoenen staan er al op. Met maar liefst, Gijs, hou je vast, een 8,7 op IMDb.
Zo hoog?
Ja.
Dat komt bijna nooit voor.
Nee.
Jezus.
Maar ja, goed, Kevin Costner, hè?
Ja, dan gaan die cijfers gauw omhoog. Maar dan moet het overall ook wel heel goed zijn als je een 8,7 wil halen.
Voor 5 seizoenen?
IMDb, ja. Ik zou willen zeggen tegen onze luisteraars, kijk rond en probeer het uit.
Ik zeg dat altijd, Gijs. Kijk rond en probeer het uit.
De drempel is laag, want via de link in onze show notes kan je Sky Showtime 3 maanden lang uitproberen voor €3,99 per maand.
Wat even, mijn oren klapperen. Kan je het nog één keer herhalen?
Nou, je klikt op de link in onze show notes.
Ja.
En dan kan je 3 maanden lang Sky Showtime uitproberen voor €3,99 per maand. Dat is te geef.
Ik zeg kijk rond en probeer het uit.
Binge je gek.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo Hanneke.
Hallo jongens.
We hebben een intensieve week achter de rug, hè man?
Oh, het was wel een een XXL weekje.
Ik heb veel aan Else Marie van de Erebeemd gedacht.
Oh.
Oh, had hij er maar even bij gehaald dan?
Ja.
Ze woont hier aan de overkant.
Dat was wel goed geweest.
Jongens, ik en de luisteraars begrijpen er niks van.
Nou, het zit zo, Teun.
Ja.
Het huis van Aaf en mij werd geschilderd, is inmiddels geschilderd. En dat betekent dat het huis in totale onttakeling was. Met allemaal schilderende mannen erin en alle meubels, alles ingepakt.
Moelanders.
Alle meubels, Moelanders en alle meubels op elkaar gepropt. En mijn moeder was zo lief om ons onderdak te bieden die week. Maar ja, zoals Else Marie van Herenbeemd al zegt...
Ja.
Die hadden toen over interviewde haar ooit over kerstdiners.
Ja.
En ze zei van als je een kerstdiner hebt, dan is het hele gezin weer bij elkaar. En dan verval je allemaal weer in je oude rol.
Ja.
En dat past niet per se.
Oh.
Ja.
En nu hadden jullie een vrij lange kerstdiner eigenlijk.
Ja. Nou, het ging ook
vrij lang.
Deels ook wel goed.
Ja.
Maar het is ook intensief.
Nou ja, jij trok het vooral helemaal niet meer.
Nou, ik trok het vooral helemaal niet meer.
Deun, heb je je riemen vast?
Ja, nou, ik vind het grappig dat je meteen in de aanval gaat.
Wie? Ik?
Hanneke.
Oh, Bassie.
Ja. Van ja, het nou, lag vooral aan Gijs, zeg jij eigenlijk.
Ja, maar jij kent ook de geschiedenis van deze aanval niet.
Wat zeg je, man?
Oké. Ik zeg, Teun kent de voorgeschiedenis van mijn aanval.
Nou, het ging deels hartstikke goed, toch?
En deels maakte ik af en toe een grapje. Wat
jij maakte grapjes die ik dan niet trok. Ja. En waar ik dan op een gegeven moment een geïrriteerde opmerking over heb gemaakt.
Ja.
Toch? Het viel ook, als je het zo beschouwt, valt het ook wel weer mee, toch?
Ja, ik had het eigenlijk, behalve dat het natuurlijk heel inspannend en chaotisch was, toch vier mensen waarvan er toch zeker twee heel veel rommel verspreiden.
Ja.
En eentje de hele dag loopt te redderen om dat nog een beetje op te ruimen, namelijk Aaf. En in een piepklein huis. Dus ik vond het eigenlijk nog hartstikke goed gaan. En ik vond het ook heel erg gezellig. Maar kennelijk was er bij jou, en waarschijnlijk doordat ik af en toe zei van, ja god, ik kan mijn bril ook helemaal niet meer vinden. Of,
het is hier wel een rommel.
Het is hier wel een rommel. En lucky bastards dat jullie even met z'n tweeën naar het café kunnen.
Ja, we moesten even naar het café om te bespreken.
Ja, dus grapjes zijn nooit helemaal grapjes, dat weet ik ook wel.
Ja.
Maar ik vond dat ik me bijna onberispelijk heb gedragen.
Ja.
Ja, en, ja. Kijk, de journalist in mij wil nu allemaal vragen stellen, maar de vriend in mij denkt van laat het hierbij.
Ik ben er even aan het woord.
Ja, ja.
En
ja,
zie je.
Het enige echte probleem werd dat jij, Gijs, met een enorme drift, en daar ben ik heel bang voor jouw drift, opeens tegen mij begon uit te vallen. Vlak voordat ik mijn eerste televisieopname van kiespijn had.
Ja.
Waar ik dus huilend arriveerde, begrijp je?
Huilend?
Ja, natuurlijk. Jij hebt geen idee wat jouw uitstraling is als jij kwaad bent.
Okay.
Daar word ik zo bang van. Dan verander je echt in een, ik weet niet in wat, in je diepste zelf. Dus dat was heel erg naar, want ik dacht, je kan ook zeggen, god man, vind je grapjes niet zo leuk, maar wel hartstikke bedankt dat we hier hebben kunnen zitten.
Maar kan je omschrijven hoe die enorme drift dan is? Want het is nu net of ik met dingen sta te gooien.
Nee, helemaal niet. Nee, het komt helemaal van binnenuit. Als een soort kerncentrale die ontploft.
Als een soort kerncentrale die ontploft.
Nou ja, jij vertelde wel eens over bijvoorbeeld de Franse metro. Zou het in dat spectrum zitten?
Toen was
zitten?
Ik veel driftiger.
Oh.
Maar ja, goed.
Nou, maar tegen mij ben je ook nog met emotie. Ik bedoel, dan komt er opeens een heel pakket emotie bij. Mm-hmm. Van ik haat je echt. Zo.
Ik haat je echt?
Ja, dat straal je dan uit. Van donder ook maar op, of dan donderen wij wel op. Of als
dat
het je
vind
niet
ik al
bevalt.
Twee, dat vind ik al twee heel verschillende dingen.
Natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk, meneer.
Ja.
Maar bedoel, het is echt wel, zoals ik het ervaar, of ervaren heb, was dat het moment waarop.
Ja, maar misschien heb jij, man, dan weer niet helemaal door hoe die tussen gigantische aanhalingstekens grapjes van jou overkomen.
Ja, nee,
want die vind ik namelijk ook helemaal niet leuk en nogal snijdend. Ja. Dus ja, misschien lijken we dan daarin op elkaar?
Nee.
We hebben het al over grote hond, kleine hond. Nou, misschien wel.
Nee,
man.
Niks grote hond, kleine hond. We lijken in dat opzicht helemaal niet op elkaar.
Want?
Als ik, nou,
jij vindt jezelf heel lief en goedaardig en mij heel kwaadaardig.
Sowieso. Ja. Dat vind je niet in principe kwaadaardig, maar je kan het heel erg zijn.
Mm-hmm.
En ik verpak het in, laten we zeggen,
bijtende opmerkingen.
Bijtende grapjes.
Nee, bijtende opmerkingen.
Opmerkingen. Geef nog eens een voorbeeld.
Nou, al die voorbeelden die ik net gaf. Jij kan ongelooflijk chagrijnig en boos uit de hoek komen als je zoiets zegt. Van wat is het hier, een rommel? Ik kan niks vinden. Lucky bastards. bedoel, dat komt ook allemaal aan, hoor. Dat is helemaal niet luchthartig of leuk als je dat zegt.
Ja, het zou in ieder geval veel handiger zijn als je het op dat moment dan zegt.
Ja.
En niet aan het eind van de week. Een heel onhandig moment.
Mm-hmm. Ja, dat is waar. Maar goed, dit soort dingen komt er nooit altijd per se uit op het handige of het goede moment.
Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar.
Maar goed.
Maar ik vind mezelf wel heel goeiig en goedaardig.
Ja, ik vind mezelf ook helemaal niet driftig.
Oké. Nou, misschien heeft Teun er ook wel eens wat in mee te maken gehad. Ik weet het niet. Maar misschien hebben jullie helemaal nooit ruzie. Maar als jij en ik ruzie hebben, vind ik het heel erg naar.
Ja, ja. En dan vind je jezelf heel lief en mij heel kwaadaardig. Ja.
Ja.
Oké, nou goed. Ja. Ik vind mezelf ook heus driftig, hoor. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar ik vind jou zelf ook niet per se een 100% lievertje. Maar goed, ik geef helemaal toe dat ik op dat moment dat niet had moeten zeggen en dat niet zo ver had moeten laten komen. Dus ik had op mijn tong moeten bijten. Dat is inderdaad, dat is absoluut waar.
Maar hoe kijk je nou over deze hele periode terug?
Nou ja, als dat het gewoon, maar daarom moest ik aan Else Marie van de Ereboom denken, die ik toen interviewde.
Dat is een heel lang kerstdiner.
Wat? Nou ja, maar dat...
Een heel
dat,
lang kerstdiner.
Een gezin in oude structuren of... Zal maar zeggen, zoiets weer bij elkaar brengen. En in een kookpot stoppen met elkaar. Of in een snelkookpan. En dat kan of zijn bij een kerstdiner, waar je ook nog een soort de druk hebt dat het gezellig moet zijn. Ofwel met zo'n week logeren, waarin je gewoon veel in elkaars ruimte zit. Dat niet zonder risico's is. En dat er dan, fricties optreden die inderdaad irrationeel zijn. En een soort oude. Misschien oude impulsen die weer optreden of oude irritaties die weer opkomen of inderdaad oud gedrag wat je weer gaat vertonen. En waar je inderdaad in het dagelijks leven, als je gewoon van elkaar bent en ook weer een soort sociale wenselijkheid jezelf allemaal hebt aangeleerd, die verdwijnt dan, of dat laagje, dat gaat er dan af. En dat is niet per se makkelijk of prettig altijd.
Ja.
Dus zo voelde dat heel erg voor mij.
Ja. Teun, hoe kijk jij hier tegenaan?
Ja, dat was ik al bang voor. Ik
het is allemaal niks in het licht van de wereldproblematiek, want daar ben ik ook gedeprimeerd over.
Ja, nee. We hebben het nergens over.
Nee.
Nee.
Maar Teun, hoe kijk jij hier tegenaan?
Ik denk dat het eigenlijk, dat het als je sowieso met een gezelschap opeens zo op elkaar zit en dan natuurlijk al heel veel, sowieso al een band hebt. Ja, moeder, zoon, band. Dan is het bijna niet
nooit ongecompliceerd.
Dan is dit eigenlijk niet te vermijden. Je zou dan, hoop ik, zou zeggen van, ja jongens, ik vind het echt vervelend als jullie rommel maken. En dat anders het oké, ik zal het even opruimen. Zo zou het in een soort ideale, maar zo gaat het natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet.
En de eerste vijf rommeldingetjes denk je van, ach ja, wat is het ook erg. En dan stapelt het op en op een gegeven moment wordt in jouw hoofd wordt die rommel steeds erger. En in Gijs hoofd worden jou en jij denkt
jouw grapjes.
Jouw grapjes steeds erger. En op een gegeven moment is het dan
grapjes,
En op een gegeven moment is iedereen gewoon zwaar geïrriteerd. Ja, ik kan het me heel erg voorstellen.
Nou, ik heb er eigenlijk ontzettend van genoten, hoor. Van dat hele verblijf. Van al die mensen in mijn keuken en die kinderen erbij. En Gijs en Aaf erbij. Dus ik bedoel eigenlijk over...
Voor jou was eigenlijk helemaal geen vuiltje aan de lucht.
Nee, ik zeg niet dat er geen vuiltje aan de lucht was. Dat vuiltje kwam wel aan de lucht. Maar... En die rommel, nou, het was gewoon een hele grote rommel. Ik heb een piepklein huis. En jij vooral, maar Benjamin ook, hebben de neiging om waar het valt, ligt het. En ik heb een oude vrouwenhuishouden in mijn eentje.
Mm-hmm.
In een klein huis. Dus al ligt dat ik mijn bril kwijtraakte en... mijn kleren voor de opnames niet meer goed kon regelen en weet ik wat allemaal. Maar het werd eigenlijk pas heel erg toen jij zo kwaad werd.
Ja.
Ja, maar voor Gijs was het dus al heel erg.
Nou, heel erg, heel erg. Ik vond het helemaal niet heel erg. En ik vond ook eerlijk gezegd niet dat ik heel kwaad ben geworden. Maar goed, blijkbaar is mijn uitstraling vele malen...
Tegen mij wel, ja. Tegen anderen weet ik niet.
Nou,
ben ik nooit
of voor
bij.
Jou. Dat het bij jou extra... Dat jij het extra voelt.
In front
voelt.
Of me.
In front ja. of you.
Wat ja. erg, hè, die oorlog in Israël.
Ja, die oorlog is echt erg. Oh. En het gekke is dat zoiets als... Kijk, ik zou natuurlijk ook, we hadden natuurlijk ook een week bij het gezin van Teun kunnen logeren. Toen ja. ons huis schild was. Maar het is dan toch zo dat je dan je familie opzoekt.
Ja.
Of dat de meest logische plek is.
Ik geloof ook niet dat ik naar mensen een soort uitstraal van kom maar bij mij logeren.
Nee.
Ik weet niet bij wie je dat zou kunnen doen.
Wat? Ik had het ook aan Teun kunnen vragen. Van, kunnen we een week bij jullie logeren?
Ja, natuurlijk had je dat kunnen doen. Dan was het eind van de podcast geweest, toch?
Ja, nee, nou, dat wou ik dus zeggen. Dat het dus bij je familie is aan de ene kant riskanter. Want dan kom je in die situatie waarin je je sociale wenselijkheid verliest. Kerstdiner. Maar ja, bij elke andere plek...
Ja, en bovendien denk je dan later van... Ach ja, dat
God,
was
ik mijn... hoop toch niet dat we hoeven gaan onderduiken binnenkort.
Nee, ik hoop ook niet dat ik in een staat kom dat ik ook maar enigszins van jullie afhankelijk ben.
Nee.
Dat hoop ik echt niet.
Nee, maar goed, voor hetzelfde geld zijn wij gezamenlijk in een staat dat we van Teun afhankelijk zijn.
Nou, dat kan hoor. In dat geval...
Ja, ik bedoel, ze gaan nu ook vliegtuigen in om te kijken of er misschien Joden in zitten. Dus,
oh, hou op. Ja,
ik bedoel, we kunnen overal op rekenen.
Ja. Ja, dit is
een hele vrolijke aflevering van
Ja, maar ja, zo voelen
zullen
we
hem niet skippen?
Zullen we hem niet skippen?
Nee, juist niet skippen, man. Dit is toch... Bedoel, oh.
Dit is ons levenskunstwerk, Hanneke.
Ja, we kunnen het wel de hele tijd over niks hebben, maar dit zijn de dingen die daar aan de hand zijn. Wij hebben ruzie gehad in de keuken. En waar was het? In Dagestan worden er vliegtuigen uitgekampt of er misschien Joden in zitten.
Ja.
En in die vreselijke Gazastrook, die wordt helemaal plat gebombardeerd.
Oh.
Vreselijk als in wat vreselijk om daar te zitten.
Oh, ja, nee. Ja.
Het is allemaal afgrijzelijk.
Ja.
Ja. Ja, dan zou ik op zich zeggen, als je die ruzie...
Tegen dat licht.
Die ruzie van ons, dan zou Hedda hebben gezegd, deine zorgen mögt die haben.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, zeker.
Ja.
Oké.
Ja. Ja.
Ik ga maar nu eens naar een podcast over een vrijwillig levenseinde.
Echt?
Oh.
Ja.
Wat is dat voor een podcast?
Van eigen wil.
Oké. En wat ga je daar bespreken?
Weet ik niet. Ik word geïnterviewd.
Oké.
En krijg je dan, dat ze dan legt ze aan het begin van de interview, legt ze de pil van Drion neer. En dan kijken ze of je hem aan het eind van het interview in hebt genomen. Zoiets.
Nou, ik heb hem al heel
doet
lang.
Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Achter.
Doet hij het niet?
Ja.
Ja. Nou.
Ja.
Oké, jongens.
Ik weet ook geen vrolijke noot om te eindigen. Of hoeft dat ook niet,
nee.
Gijs?
Nee,
maar goed, man.
Ik ga even jouw stukje over de Shell lezen.
Zullen we het in het licht van de geschiedenis gewoon dan weer goed maken, man? Want Jezus Christus.
Ja, natuurlijk.
Maar was het niet meer, was het ook niet goed?
Jawel, maar...
Ja.
Nou...
Het kan beter.
Ja. Nou, dat
kan beter.
Jongens, we staan op plaats 18 en we gaan nu
van
omhoog.
Wat fijn dat van Ajax. Ajax staat ook nog op de allerlaatste plek in de competitie.
Op de allerlaatste plek, 5-2.
Ja. Maar ik vind je kan beter op de laatste plek zijn dan op de ene laatste plek. Dan moet het verhaal
ook
gewoon helemaal...
Ja.
Voor Ajax geldt dat zeker.
Ja. Die gifbeker moet helemaal uitgedronken worden, leeggedronken. Ja.
Nou, mam, we drinken hem leeg.
Ja.
Wat fijn dat we deze rubriek hebben, fijn. Want anders hadden we weer een jaar ruzie.
Fijn dat we het even hier kunnen oplossen.
Ja, hoewel ik even dacht bij deze rubriek dat dit het allemaal nog ging verergeren.
Nee.
Dat is ook wel eens gebeurd.
Nee. Deze zijn rubriek, we toch een exhibitionist
deze
eigenlijk.
Deze rubriek is uiteindelijk heel.
Ja, jullie zijn enorme exhibitionisten.
Ja, maar het is net zoals met All You Need Is Love. Soms is het makkelijker om hele pijnlijke dingen gewoon even in de openbaarheid af te handelen.
Ja.
Met Onidus Lab denk ik ook steeds van, waarom is het nou makkelijker om met Robert ten Brink en een cameraploeg iemand erbij voor een date te vragen dan gewoon even in je eentje? Maar toch snap ik het en is het zo.
Ja, hoewel je dat niet zou doen. Jij zou vinden het toch wel makkelijker.
Nou, Nee, maar, als ik nou heel erg graag iemand voor een date zou willen vragen en ik zou het echt niet durven,
ja,
dan zou ik ook bereid zijn om Robert te brengen.
Maar als iemand bij mij op de stoep zou staan met Robert te brengen, dan ging de date sowieso niet door.
Ja, maar jij bent ook wel een heel speciaal geval. Ja, maar toch snap ik ook dat het in de rubriek ook weer ergens makkelijker is om dit even op te lossen dan als we met z'n tweeën aan de keuze
praten. Dus ik ben eigenlijk nu Robert en Brink.
Als wij met z'n tweeën dit hadden uitgepraat, was het weer steeds opgeleid.
Ja, je voelt sowieso een soort tijdsdruk.
Had ik mijn ongelijk niet toegegeven. En dat en vind ik ook niet. Chiquer om wel te doen. En jij ook. Ook.
Dan had jij nooit toegegeven dat je fout zat.
Je voelt ook sowieso enigszins de tijdsdruk van het moet wel entertainment blijven. Dus we kunnen
en
hier
natuurlijk
niet
de geweldige begeleiding van mij.
Ja, en er moet zo meteen een bumper gestart worden. Dus
er moet een bumper gestart worden. Er moet een reclame.
Ik hoor hem al bijna, Gijs, die bumper.
Oké, mam. Heel veel succes met je vrijwillige levenseinde.
Nou, dankjewel.
Doei.
Geen dank voor die hele week.
Heel erg bedankt, mam. Doeg.
Stuur nog een presentje naar achterna.
Doeg.
Ja. Ja. Ja.
Teun, wrijf nou niet in die fles.
Nee, joh. Zou ik nooit doen.
Dag, mam.
Dag, jongens.
Teun en Gijs.
Jezus.
Nu komt reclame.
Gijs?
Ja.
Ik kan niet anders zeggen, je bent een drukbaasje.
Ja.
Ja. En als ik nou zie wat jij allemaal op je bordje hebt. Je bent podcastmaker.
Klopt.
TV-ster.
Dat is teamkanaal.
Mede-eigenaar van dat bedrijf. Nou, daar doe je op zich niet zoveel aan, maar goed.
Nou, hallo, dat hebben we met onze blote handen opgebouwd.
Maar nu het eenmaal loopt.
Ja, het loopt nu goed, maar hallo, het vergt ook nog heel wat zorg en aandacht, hoor. We gaan niet vanzelf, dat denk je allemaal niet door.
Nee, ik dacht dat Guusje en ik het allemaal deden. Maar
goed, ik ben mede-eigenaar van dit bedrijf.
En natuurlijk, Gijs, vader van heel veel kinderen. Ja, en dan vraag ik me regelmatig af, je ziet natuurlijk blakend uit, maar toch vraag ik me regelmatig af, blijf je wel gezond?
Ja, ik snap dit helemaal, Teun, je zorg. En ik moet toegeven dat in drukke tijden één ding bij mij altijd het kind van de rekening is. En dat is koken.
Ja. Hè,
koken is voor jou het centrum van je bestaan. Voor mij is dat wat minder zo. Maar het moet toch gebeuren. En gezond eten is belangrijk. Maar ik heb een oplossing voor dit probleem, Teun.
Oh.
Ik word geholpen tegenwoordig door iets wat heet Green Chef.
Wat is Green Chef?
Green Chef, Teun, dat is een maaltijdservice. Hè, die leveren gezonde en lekkere maaltijdboxen die mij ontzettend veel taken uit handen nemen.
Nou, dat is ideaal.
Ik hoef minder boodschappen te doen.
Ja.
Maar de maaltijden die ik heb gekozen bij Green Chef zijn ook nog eens snel. Ze zijn zelf niet snel, maar ze zijn snel te maken.
Ja,
hè, die
ja.
En gezond. En, dat is ook belangrijk bij ons thuis tegenwoordig, vegetarisch.
Is dat belangrijk bij jullie thuis?
Ja, zeker.
Oh,
mijn dochter is vegetarisch en Ava ook bijna. Maar ik eet ook bijna geen vlees meer.
Nou, wat heb je dan deze week gemaakt, Gijs?
Nou, ik had deze week een butter no chicken met vegetarische kipstukjes en bruine rijst.
Wow.
En wraps met witte grillkaas en gebakken courgette.
Wat goed,
nou,
zeg, Gijs.
Ik begin alweer te watertanden als ik het over heb. We hebben zitten smullen met z'n allen. En er zat ook nog, het kwam ook nog, zou ik zo zeggen.
Ja.
Het komt ook nog met limoenjoghurt en honing.
Nou Gijs.
Ja, dat is,
maar ik bedoel, ik weet niet, maar het lijkt alsof ik hier opeens tegenover een kokkie zit.
Nee, je wordt als non-kok word je kok gemaakt door Green Chef, omdat ze het je zo goed aanreiken. Je hoeft eigenlijk alleen maar, zoals eigenlijk een Lego pakket, je hoeft alleen maar in elkaar te zetten. En dan staat er een gerecht alsof je gewoon een chef bent.
Wat sta ik dan allemaal te handen daar in die keuken?
Nou ja, goed.
Ja, en gaat het dan ook, is het dan ook echt zo snel op tafel als ze zeggen, Gijs?
Soms doe je er een half uurtje over, soms 20 minuten. Hè? Maar dat is een beetje de tijdspanne aan waar je aan moet denken. En dat vind ik ook echt leuk om te doen.
Oh, dan heb je er echt schik in.
Heb ik echt plezier in.
Nou, en is het dan ook wel echt gezond?
Zeker, want in iedere Green Chef maaltijd zit minimaal 250 gram groente per persoon. Je hoeft dus nooit meer bang te zijn. En dat is voor mij altijd een hele aanwezige angst geweest. Dat ik mijn dagelijkse groentetax niet haal. En mijn groentetax is voor mij iets heiligs. En nu hoef ik daar helemaal geen zorgen meer over te hebben.
Je wordt eigenlijk ontzorgd door Green Chef.
Ik word ontzorgd door Green Chef. Onze luisteraars kunnen dit ook proberen. Met de kortingscode Chef Gijs.
Ja.
Want dat ben ik
dat ben jij, Chef Gijs.
Chef Gijs. Ik ben nou eenmaal Chef Gijs.
Jij bent Chef Gijs, ja.
Ontvang je nu namelijk tot €90 korting op je eerste 4 maaltijdboxen.
Wow.
Dus je tikt de code Chef Gijs in aan elkaar geschreven. Ontvang je tot €90 korting op je eerste 4 maaltijdboxen. Klik hiervoor, Teun, op de link in onze show notes.
Ik zou het doen.
Oh, Teun, ik weet het ineens weer.
Oh ja?
Ja, want wat ik wou weten is over dat slechte geweten.
Ja.
Want jij denkt dus altijd dat je tot... Heb je het wel eens gehad dat je wel tot de orde werd geroepen?
Ik kan me niet herinneren, maar ik denk het haast wel.
Ja?
Ja. Ik kan me niet echt zo herinneren, maar dat ja. Ik zou me kijk waar ik eigenlijk ook. Het zou kunnen dat ik bijvoorbeeld over iemand heb geroddeld.
Ja.
En dat iemand dat dan te horen heeft gekregen.
En daar nu eens eventjes, ja. Eventjes jou over wil spreken. Van ja. Godtuin, hoe is dat? Ja.
Maar dat is wel interessant. Want stel nou, Gijs, dat je dus inderdaad iemand tot de orde wil roepen. We hebben dus nu een nieuwe etiquette gecreëerd.
Ja.
Moet je dat dan ook, moet je dan ook meteen boten bij de vis? Ik wil je even spreken, want ik heb gehoord dat je over me hebt geroddeld.
Ja. Eigenlijk wel, ja. Of misschien kan je het dan wat algemener maken.
Ja.
Dat je zegt van, ik wil je even spreken.
Er zit me iets niet.
Want er is een pijnlijke kwestie die ik even rustig met je door wil nemen.
Dat zou ik heel goed vinden.
Dat zou heel goed zijn. Ook wel, ja.
Nog steeds heel.
Hoe huiveringwekkend het is als je die boodschap krijgt.
Ja.
Maar goed, dat is wel weer goed. Want je wilt toch ook een beetje iemand dan een soort klem zetten. En dan weet je van, die gaat nu een paar hele nare uren terug.
Ja, ja.
Dus dan heb je, dat is wel echt.
Is waar, toch beter.
Ja. Ja. Wat moet het heerlijk zijn trouwens om een rein geweten te hebben.
Oh,
hè?
Maar zijn die mensen er? Nou, misschien mensen die van al hun bezittingen afstand hebben genomen.
Die nooit roddelen,
ja.
Nooit kwaad spreken,
ja.
Niks slechts doen. Ja, nou, die zijn er vast. Ik ken ze niet,
nee.
Maar wie weet.
Zouden dat leuke mensen zijn? Ze zijn sowieso moreel verheven. Dat maakt ze natuurlijk al irritant.
Al irritant?
Ja,
ja, maar ze leiden een heerlijk leven. Zou de Dalai Lama zo iemand zijn, bijvoorbeeld? Vraag me af, mensen die te boek staan als goed.
De Bhagwan.
Bhagwan sowieso niet. Nee. Moeder Teresa, de Dalai Lama.
Nee, de Moeder Teresa. Hele enge secte was dat. Heel erg fout. Daar heb ik een geweldige podcast over gehoord.
Echt waar?
Ja.
En ik vind de Dalai Lama ook een beetje irritant.
Ja,
irritant
ja maar misschien omdat hij dus moreel verheven is. Of
ja,
denk je...
Gek van het gelach van hem de
hele tijd.
Het
is ook gek dat je dus... Met dat stomme lachen, ja. Die flipper. Maar als Dalai Lama word je ook gewoon als jochie word je aangewezen. Zeg van, ja, we hebben nu het nieuwe verheven kind. En die wordt de nieuwe Dalai Lama.
En daar zit je dan mee.
Ja, dus dat betekent ook helemaal niet... Ja, tenzij het echt goddelijk is natuurlijk. Dat moeten we niet helemaal uitsluiten. Maar...
ja, maar het zou ook kunnen, bijvoorbeeld jij of ik... Ja. Als Dalai Lama was aangewezen. Ja. Dat je gewoon iemand met een verdorven karakter als Dalai Lama hebt.
En dan wordt die Dalai Lama, die krijgt dan zo'n berichtje. En godverdomme, nu helemaal geen zin in.
Ja.
Ja, nou ik ben blij dat je er weer even op kwam, Gijs.
Ik geloof dat Twan Huis, die heeft de Dalai Lama geïnterviewd.
Oh, in college.
Ja, ik noemde het college tour.
Ja.
En iemand zette op Instagram dat nu een paradigmawissel voor hem was. Maar het is college tour.
Nou,
eigenlijk.
Ik zag juist college tour, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen college tour.
Het is college tour volgens mij. Volgens mij zit jij aan de juiste kant van het spectrum.
Ik weet het niet.
Oké, nou goed, noem het zoals je het wil. Volgens mij heeft Twan Huis.
Ja.
Lijkt me ook niet de meest zuivere persoon op aarde,
nee.
Op een of andere manier.
Nee.
Maar dat hij ook hele slechte ervaringen heeft
gehad. Hij is toch
ook
katholiek, of niet?
Says it all.
Ja. Teun en Gijs vertellen alles.
God, hè, wat een tijd. God, die hele corona, dat lijkt alweer eeuwig geleden,
ja, nou,
gek genoeg.
Ja,
was het eigenlijk een non-probleem wat
dat
we
was
toen
echt
hadden?
Een non-probleem, maar dat zeg je nou wel. Maar Gijs, ik had het laatst over een winkel waar wij allebei wel komen.
Ja.
En toen zei jij, ja, dat is die winkel die door die wappies wordt bestuurd.
Ja.
En toen bestierd.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, tot hoe lang moet je mensen eigenlijk nog wappies blijven noemen?
Ja, dat is interessant.
Het doet me ook een beetje denken aan dat natuurlijk, dit is wel een hele heftige vergelijking, maar
ja,
aan schoenenwinkel zwartjes.
Ja.
Weet je wat, er werd altijd gezegd, ja, schoenenwinkel zwartjes.
Die waren fout.
Die waren fout in de oorlog. Ja.
Speelgoedwinkel Pruis, die was fout in de oorlog.
Ja, maar hoe lang kleeft dat nog aan je?
Moet ik hier nu antwoord op geven? Moet ik hier gewoon mijn gedachten
over
laten?
Ja, laat maar je gedachten gaan. Vind ik
nou beter. Het is inderdaad zo met die fout in de oorlog. Dat de stad was bezaaid door een soort plekken die fout waren in de oorlog.
Ja.
Tenminste, dat werd mij dan altijd medegedeeld.
Het schuldig landschap.
Door mijn moeder, het schuldig landschap. Tegelijkertijd werden daar niet per se consequenties aan verbonden bij ons thuis. Want
het moest wel eens benoemd worden.
In die speelgoedwinkel kwamen we en bij zwartjes kwamen we ook. Dus
ja.
het werd alleen maar benoemd.
Ja.
Maar het werd wel benoemd.
Ja.
En ja, het is misschien ook gewoon... Ja,
het algemene kennis.
Ja, zoiets van... als wij door de Haarlemmerstraat lopen... Als ze op nummer 30, hier woonde jij... en op nummer 95 C, hier woonde jij. Gewoon zoiets van, ja, dat weet je gewoon.
En die was fout in orde.
En die was fout
in orde. En deze winkel was van wappies.
Nou, deze winkel was van Wappies. Dus dan weet ik nog dat daar heel nadruk mensen geen mondkappen op hadden. Dat was ook een soort koffiecornertje in de Watergraafsmeer. Ja. Waar ook heel nadruk mensen zonder mondkappen op zaten. Waar je ook een beetje scheef werd aangekeken. En ja, los van of je daar nog een enorm oordeel hebt. Zoveel maar het jaar geeft je gewoon
toch
daad.
Wel iets...
Ja, het is gewoon... Ja, het is een soort stolperstein. Je weet nog dat het was.
Ja.
Je weet, en dat zeg je even. Ook een soort reminiscence, een soort mijmeren. Is
maar
het.
Zegt dat je toch ook iets over... Want kijk, ja, het is bijvoorbeeld zwartjes. Ook... Die mensen die fout waren in de oorlog... die waren op een gegeven moment... stonden natuurlijk al lang niet meer in die schoenenwinkel.
Nee.
Maar in deze winkel stonden die wappies wel.
Ja.
Heb je dan toch een beetje een soort gedachte over die mensen...
Nou, inmiddels kunnen die hele wappies me ook, heel klein beetje niet zo heel erg veel meer schelen.
Nee, hè?
Omdat het ook wel een beetje een menssoort is natuurlijk.
Ja.
Maar ja, de soep wordt niet meer zo heet gegeten als die werd opgediend, zullen we maar zeggen.
Heb je misschien zelfs het idee dat de soep misschien iets te heet werd opgediend? Achteraf? Of is dat gewoon door het verscheiden?
Dat vind ik nu weer makkelijk om nu te zeggen.
Ja, door het verglijden tijd dat je denkt van... Oh.
Ja, precies. Terwijl ik denk van ja, goed, het was toen ook wel gewoon... dat we met z'n allen iets moesten klaren. En dat die mensen zich daarvan weigerden daarin mee te doen. Dus dat vind ik ook weer lastig om er nu al te lichtvaardig over te denken. Maar ik denk ook van, nou goed, we hebben nu andere problemen... die we moeten oplossen.
Maar toch blijft het gewoon in onze...
Het blijft natuurlijk een beetje aanwezig.
Ja, dit is de stem van de elite.
Gijs, is het nou zo in dit, met wat er allemaal aan de hand is... dat nog een beetje van bepalend is voor jouw Beatles-tip of dat niet? Gijs, ik hoor dat er gewoon nog een hele nieuwe...
Ja, nou dat is een beetje het ingewikkelde. Want het is nu, als we dit opnemen, is het 30 oktober.
Ja.
Als deze aflevering online komt, is het dinsdagavond 31 oktober.
Want er komt gewoon nog een hele nieuwe
en
opname uit.
En woensdag 1 november komt er het laatste... Het officieel
aankomt
het laatste Beatles liedje komt eruit.
Hoe lang wist je hier al van?
Nou, volgens mij is het al een maand of twee geleden aangekondigd door Paul McCartney. Volgens mij hebben we het toen ook wel een beetje behandeld. Want heb ik nog Real Love of Free as a Bird, volgens mij. Het vorige laatste nieuwe Beatles liedje.
Maar nu hebben ze gezegd dat het allerlaatste liedje is.
Ze hebben nu gezegd dat het echt het allerlaatste liedje is. Het is waarschijnlijk ook de laatste demo van John Lennon. Die nog beschikbaar is om iets mee te doen.
Ja.
Ze hebben nu AI gebruikt om allerlei dingen uit elkaar te trekken.
Echt waar?
Ja. Moeten we niet eerst even afkondigen, hè? Dat we naar de Beatles-tip gaan.
Oh ja.
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 Kunnen we kort doen.
Oké.
Okay, dus als je wil adverteren in deze podcast...
Dan mail naar adverteren@meervandit.nl of ga naar de website.
meervandit.nl.
En dan staan er een enorme putten.
Janneke Schoenteman en Kiki Jaski moeten we bedanken.
Ja.
Guusje de Vries bedanken we altijd. Lennart van den Burg, die een obsessie had met dat we met onze navels bij een zwart geffertje moesten zitten deze aflevering.
Ik vind het ook, ja.
Ja.
Nou ja, goed, iedereen heeft recht op zijn eigen fetish.
Het zal er wel bij horen.
Ja.
Ja, we zitten in een nieuwe studio, er zijn allemaal gekleurde lampjes neergezet. En nu moeten we ineens met onze navel. Ja, het is eigenlijk van totale vrijheid naar een soort gouden kooi gegaan.
Een gouden kooi,
zitten.
Ja.
Maar goed.
Nou, Lennart is wel heel erg in de mineur, want Feyenoord is van de mat geveegd.
Ja, dat is wel ongelooflijk.
Gênant, hè?
Gênant, zeg. Jezus Christus. En toch wel ongelooflijk dat je denkt van, goh, het gaat nu niet zo best met Ajax.
Maar Feyenoord...
Nu hebben ze heel even een high mogen verkeren. En nu klapt het daar ook helemaal in elkaar.
Ja, ja.
Je staat zo meteen met z'n tweetjes op de laad. Ja. Dat wordt vecht om wie er direct gaat degraderen.
Oh, die gewoon in de play-offs tegen Feyenoord.
Ja, precies. Ja. De play-offs voor degradatie tegen Feyenoord.
Ja.
Wie had dat ooit kunnen
bedenken?
Maar goed, dat soort dingen had Lennart zich mee bezig. Ja. En dan wou je nu de laatste Beatles-tip.
Ja. Nou ja, goed. Dus jij zit...
Of nee, laatste Beatles-tip. Het laatste Beatles-liedje wordt nu eigenlijk...
Ja, maar jij kan er niks over zeggen.
Nee, ik kan er niks over zeggen. Dus het is dus een soort gemankeerde...
Wil jij nu zeggen, ga dit liedje luisteren? Of zeg je, ik kom volgende week met dat liedje? En dan...
Nou, ik kom volgende week, wordt dat sowieso de Beatles-tip. En dan zal ik zeggen wat ik ervan vind. Mag jij ook zeggen wat je ervan vindt van dat liedje? En zal ik dan nu gewoon een...
Yesterday. Ja.
Nee. Nou, ik weet niet waarom, maar ik presenteerde toen Paul McCartney 80 werd. Dus dat is een jaar geleden of zo. Ruim een jaar geleden.
In het Amstel Hotel.
Nee, nou, dat was weer iets anders over John Lennon.
Oh, ja.
Dit was over Paul McCartney. Een avond in het Concertgebouw onder andere, waarin dus allemaal artiesten Paul McCartney liedjes. En toen was er één Paul McCartney liedje waar ik helemaal overheen had gekeken. Dat was uit de jaren 90. En dat vind ik echt een vrij oninteressante Paul McCartney-periode. Maar ik vond het een ontzettend mooi en aangenaam liedje. En het is van de plaat Flaming Pie. En het grappige is, die plaat heeft hij gemaakt vlak nadat de Beatles dus in 1995... de drie overgebleven Beatles dus weer bij elkaar waren gekomen om weer een soort reunietje te houden. Toen kwam die anthology box uit. En toen hebben ze die twee andere liedjes, Free as a Bird en Real Love, op basis van die John Lennon demo's hebben ze toen opgenomen. Nou, eigenlijk nu net zoals Paul McCartney en Ringo Starr dat nu met dat nieuwe liedje hebben gedaan. En Paul McCartney zat toen in een soort Beatles vibe weer. Dus hij heeft toen met Jeff Lynne, dat is een Beatles fanaat die ook in de Traveling Wilburys zat van ILO. En die ook die nieuwe Beatles liedjes had geproduceerd. Die heeft hij toen betrokken bij het opnemen van zijn nieuwe plaat. George Martin was erbij betrokken. Wow. Ringo Starr heeft toen weer meegedrumd. En dat is een hij is een beetje dus doortrokken van het Beatles gevoel, die plaat. Ik ben op zich niet zo dol op die plaat, maar er was dus één liedje wat mij eigenlijk altijd was ontgaan, maar wat op die avond die ik toen presenteerde werd gezongen, waar ik toen helemaal door gegrepen was. Heel veel heb gedraaid. Nou, en ik weet niet waarom, maar laat dat dan nu mijn Beatles tip zijn.
Hoe heet het?
Het is van de plaat Flaming Pie. Het is Paul McCartney en je hoort een heleboel anderen hoor je er ook nog bij. Ringo Starr drumt erop, Jeff Lynne is erop te horen. Volgens mij heeft George Martin het misschien gearrangeerd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mogen jullie allemaal zelf opzoeken. Het is een heerlijk nummer met een hele leuke soort, het herstart een soort op het eind. Het is een beetje Beatles-achtig. Het heet Beautiful Night.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.